Goedemiddag. Laten we een kort moment nemen om te bidden voor de opening van het woord. En misschien ook wel voor de opening van onze harten. Net zo belangrijk. Vader, we willen u danken, Heer, dat we hier samenkomen in uw huis. Dat we uw gasten zijn, Heer, dat u ons verwelkomt. En ik wil u ook danken, Heer, dat we uw vaderhand op onze schouders weten. Dank u wel, Heer, dat we u kennen als een sprekende God. En we willen u vragen om ook vandaag dat opnieuw te doen. Wilt u in ieder van ons zeggen wat u ons persoonlijk te zeggen heeft vandaag? Dat is ons gebed en we zien uit naar wat u doet. In de naam van Jezus bidden wij. Amen. Zo'n goedemiddag had ik al gezegd. Van de week vroeg iemand mij hoe oud onze gemeente is. En toen moest ik zo eens even nadenken. En toen gingen mijn gedachten terug naar mijn allereerste bezoek aan de VBG. Dat was een doopdienst van een studiegenoot in 1993. Mei 1993. En toen was de gemeente was een groepje van 80 mensen. En als je dan nu kijkt, de tweede dienst, de eerste dienst was ook al zo vol. Dan is de Heer een prachtig mooi werk aan het doen. Hier in ons midden, maar ook in onze stad. Wat een voorrecht. En wat een voorrecht ook dat ik zo in de loop van de jaren ben uitgezonden, eerst als vrijwilliger en later als fulltimer voor het werk van Open Doors. En de zegen vanuit de gemeente, maar ook het gebed en de bemoediging en de belangstelling hebben mij al die jaren enorm geholpen om vol te houden wat ik doe. Nou gebruik ik de term volhouden. En dat sluit aan op een van de meest gestelde vragen die ik krijg, zoals ik rondtrek, maar vooral als ik spreek ergens. Heel vaak vragen mensen mij, hoe vind ik mijn roeping? Blijkbaar, als je voor Open Doors werkt, dan heb je je roeping gevonden. Ik heb mijn roeping gevonden trouwens. Maar de tweede vraag die mensen mij vaak stellen is het niet deprimerend om zo nauw in contact te zijn met het lijden in deze wereld? Is het niet iets wat je terneerdrukt en misschien zelfs wel je geloof aantast? En het antwoord op die vraag is voluit nee. Integendeel. Ik heb in al die jaren van betrokkenheid, en dat is inmiddels al 18 jaar, 10 jaar als vrijwilliger en 8 jaar als fulltimer, heb ik zoveel gezien van de kracht van God, van zijn machtige hand, maar ook van krachtige gelovigen die daadwerkelijk Jezus uitleven in hun leven. En dat is een ongelooflijk voorrecht, kan ik zeggen. Ik vind het ook een voorrecht om hier iets van die zegeningen te delen. Ik doe dat zo 1 keer per jaar ongeveer. En het is elke keer een zegen, maar vandaag wil ik ook echt als thema nemen het doorgeven van zegeningen die wij krijgen vanuit de vervolgde kerk. Lessen die wij leren, zou je kunnen zeggen. Lessen die ik persoonlijk heb geleerd door ontmoetingen en ervaringen, maar ook door de ervaring die wij als organisatie opdoen, zeg maar uit de praktijk van ons werk wereldwijd en dat al meer dan 60 jaar lang. Er is onnoemelijk veel lijden in deze wereld. En ook onnoemelijk veel lijden om de naam van Jezus. Als je de eerste slide erop wilt zetten. Dit is de wereldkaart die de stand van zaken op dit moment visualiseert. Elk jaar, zoals jullie weten, in januari, dan publiceren wij onze World Watch List. De ranglijst van landen waar christenen worden vervolgd. En elk jaar zijn er weer verschuivingen, maar één thema is hetzelfde. En dat heb ik de afgelopen jaren met jullie gedeeld en dat zal ik nu weer tegen jullie zeggen. Vervolging om de naam van Jezus is nooit heviger geweest dan vandaag de dag. En dat momentum dat is aan het groeien en groeien, jaar na jaar na jaar. Noord-Korea blijft land nummer 1, extreem, in elk opzicht. We zullen straks ook een paar korte bezoeken brengen aan dat land in mijn verhaal. En verder zien we een sterke stijging van vervolging, sterke groei van vervolging in Afrika. De breuklijn tussen wat wordt genoemd Wit-Afrika, Islamitisch Afrika en Zwart-Afrika, animistisch, christelijk Afrika en allerlei andere religieuze stromingen. Die breuklijn die wordt steeds scherper. En je ziet een soort lijn dwars door Afrika lopen waar vervolging gigantisch toeneemt. Iets anders wat je kan zeggen over de ranglijst van dit jaar is dat een aantal landen waar vervolging is gegroeid, toch gezakt is op de ranglijst, omdat andere landen daar als het ware weer overheen sprongen. Ik noem als voorbeeld Syrië, als voorbeeld Irak, landen waar de situatie ernstiger is geworden, maar niettemin een aantal andere landen zagen het de vervolging nog meer groeien. Dus dat over die wereldkaart. Het lijden is onnoemelijk groot. Ik wil dat zo nadrukkelijk gezegd hebben, omdat dat niet moet afdoen aan, of mijn opmerking dat er zoveel zegen uit de vervolgde kerk komt, niet moet afdoen aan het feit dat er geleden wordt. En lijden wordt serieus genomen in de Bijbel. Psalm 56 zegt dat God tranen bewaart in een kruik. Daar moet ik altijd aan denken als ik denk aan het vele lijden wat je ziet en dat vele tranen die vloeien in de vervolgde kerk. We hebben daar zelf ook mee te maken. Maar het is wel waar dat het beeld niet is dat het mij deprimeert of terneerslaat. Maar natuurlijk liggen wij wel soms wakker. En natuurlijk, vooral als het steeds dichterbij komt, als het steeds meer gaat om mensen die je zelf kent. Youssef van de Westbank uit de Palestijnse gebieden is iemand die wij kennen. En die verdwijnt, het wordt steeds persoonlijker, het komt steeds dichterbij. Ik kan me herinneren dat ik met mensen uit Mosul at. En een maand later waren ze dood door ISIS. Het komt steeds dichterbij. Deze dingen moeten gezegd worden. Er wordt wel gezegd in de vervolgde kerk dat de kerk van Jezus Christus wordt gekruisigd, zoals de Heer van de kerk, Jezus Christus zelf, gekruisigd is. Maar net als met Jezus aan het kruis gaat dat gepaard met grote kracht. Voor het oog van de wereld is er vernedering en een nederlaag, maar voor het oog van de hemel is er een overwinning. Nou, ter toelichting op waarom die zegen vanuit de vervolgde kerk ons ook niet zou moeten verwonderen, is dat mensen vaak zeggen dat christenvervolging, het opsporen van christenvervolging, is vaak een goede indicator om te zoeken naar waar God krachtig werkt. Daar waar hij krachtig werkt, kun je vervolging verwachten. Dus het is geen wonder als je dan inzoomt, als je dan dichterbij komt, dat je de Heer ziet aan het werk en de Heer ziet levend in mensen, in vervolgde christenen. Nou, wat maakt nou dat christenen onder vervolging overwinnend leven? Wat maakt nou dat zij staan in hun volgeling van Jezus zijn op een vaak zoveel krachtiger manier dan wij die die vorm van vervolging nog niet kennen? Ik wil een aantal dingen met jullie delen vandaag. Een aantal lessen zou je kunnen zeggen. En ik wil beginnen met het lezen van een gedeelte uit een brief van Petrus. Uit de eerste van de twee brieven die we van hem bewaard hebben gekregen. 1 Petrus 5 vanaf vers 6. Petrus die schrijft dan het volgende. Onderwerp u dan nederig aan Gods hoge gezag. Dan zal hij u op zijn tijd verhogen. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Een andere vertaling zegt, u bent hem na aan het hart. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, wetend dat uw broers en zussen, waar ook ter wereld, onder hetzelfde lijden gebukt gaan. Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Hem komt de macht toe, voor eeuwig. Amen. Groet elkaar met een kus van liefde, zo sluit Petrus dan de brief af. Groet elkaar met een kus van liefde en vrede zij met u allen die in Christus Jezus bent. Amen. Dat vind ik altijd mooi dat die brieven dan worden afgesloten met groet elkaar met een kus van liefde of met de broederkus. Als je dan zo in de dienst in het eerste deel elkaar zo allemaal even een hand geeft, dan stel ik me voor dat we ooit nog eens op een dag zeggen, geef elkaar allemaal maar een kus. Maar ik heb al besproken, de oudsten die studeren hier nog op. Nou, de woorden van Petrus zijn geschreven in de context van vervolging. Hij zelf uiteraard heeft het lijden gedragen tot zijn dood toe. Hij is gekruisigd, zegt de overlevering, en op de kop. Hij is op de kop gekruisigd. Waarom? Omdat hij het eigenlijk te veel eer vond om net zoals Jezus te worden gekruisigd. En hij schrijft de brief aan mensen die ook onder vervolging leven. Je kunt ervan uitgaan dat de vroege gemeente bijna in zijn geheel vervolging kende. En Maar tegelijkertijd geldt wel, die woorden uit die brief zijn ook woorden voor ons. Dat zijn algemene geestelijke principes die hij met ons deelt. Maar het zou voor ons dan wel eens lastiger kunnen zijn dan voor de gemiddelde vervolgde christen om die woorden als het ware op te nemen en daadwerkelijk ook uit te leven. Als er staat, verneder je voor God. Hoe makkelijk is dat voor ons in bevoorrechte posities, in rijkdom, in een welvarend land met grote vrijheid. Als je beseft dat een belangrijk doel dat Satan heeft in vervolging juist vernedering is. Dat Satan erop gericht is om de waardigheid van de koningskinderen, de kinderen van God, af te nemen. En het is ook zo dat in ons werk een belangrijk doel is om juist die waardigheid weer te herstellen. Als we mensen bijstaan in traumacounseling en op allerlei andere manieren, dan is de gerichtheid erop om die waardigheid terug te geven. De koninklijke waardigheid die God gegeven heeft. Het tweede wat je zou kunnen denken is, werp al je zorgen op hem. Nou, ik zie hier die kaartjes in de mand hier. En die kaartjes die geven aan dat er zorgen zijn. Er zijn ook dankpunten gelukkig. Maar mensen hebben zorgen, ook hier. En die zorgen die hebben hun plek. Maar we moeten toch ook wel zeggen dat we niet zorgen hebben op het niveau zoals grote delen van de vervolgde kerk die heeft. Kunnen we ons identificeren met wat Petrus daar zegt? Wees nuchter en waakzaam, zegt Petrus dan. Wees nuchter en waakzaam. Paulus die zegt dat ook meerdere keren. En wat er dan steeds wordt bedoeld is, wees nuchter, is zie de werkelijkheid zoals die werkelijk is. Eigenlijk zou je kortweg kunnen zeggen, zie de werkelijkheid. Zie de werkelijkheid. Niet dat wat voor ogen is, dat wat we kunnen aanraken, dat wat we zo ervaren, wat we kunnen zien. Maar dat wat werkelijk is in geestelijke zin. Wat de hemelse werkelijkheid is. Zien wij werkelijk hoe de geestelijke lijnen lopen? Zien wij de werkelijkheid door Gods ogen? Zien wij onszelf door Gods ogen? En dan staat er, bied weerstand aan de tegenstander. Bied weerstand aan de tegenstander. En op welke basis? Vast in het geloof. En daar komt het eigenlijk op neer. Het geloof, dat is de basis van alles. Je zou kunnen zeggen dat de eerste lessen of de eerste zegeningen die we uit de vervolgde kerk ontvangen, die hebben te maken met geloof. Je zou kunnen zeggen met discipelschap, met het daadwerkelijk bouwen, zoals we dat meerdere keren al gezongen hebben vandaag, bouwen op Jezus. En dan wil ik beginnen met aanbidding. De vervolgde kerk leert ons zoveel over aanbidding. En de vervolgde kerk laat op zoveel manieren ook zien dat een aanbiddend leven een overwinnend leven kan zijn. Ik heb hier ooit in de gemeente gesproken over het verhaal van Paulus en Silas, Handelingen 16, die in het blok gesloten waren, zoals dat heet. De Romeinen hadden hen gearresteerd omdat ze niet konden ophouden over Jezus te vertellen. En ze worden dan geslagen met stokken. Nou, dat ging zeer hardhandig in die dagen. En vervolgens worden ze krom gesloten in zo'n houten blok. Er zijn allerlei verslagen uit die tijd dat mensen soms ook krom bleven daarna, omdat ze te lang in dat blok gezeten hadden. Ontzettend pijnlijk, ontzettend ongemakkelijk. En wat doen dan Paulus en Silas als het middernacht geworden is? Dan staat er in de Bijbel, toen zongen zij een loflied. Ze zongen de lof van God. Om middernacht, in een onzekere nacht, met zware lichamelijke pijn en een onzekere toekomst. Ze zongen de lof van God. En in dat verhaal, uiteindelijk loopt het dan voor hen fysiek goed af. Hè? Ze worden bevrijd, de ketenen breken en al die dingen meer. Maar dat is het punt niet. Het punt is, op het moment dat ze dat nog niet wisten, zongen zij de lof van God. Ik moet denken aan het verhaal van Dimitri. Dimitri is een Russische gelovige die nu bij de Heer is trouwens. Maar die in de jaren 70 een leider was van een kleine gemeente in Rusland, in de Sovjet-Unie. In de tijden dat er daar zware vervolging was. En de situatie was dat de overheid zoveel kerken gesloten had, dat de dichtstbijzijnde kerk voor Dimitri en zijn gezin op 3 dagen loopafstand was. Een auto hadden ze niet. En dat betekende dus dat ze feitelijk niet naar de kerk konden. Daar kwam het eigenlijk op neer. En wat ze begonnen te doen, was ze begonnen als gezin samen te komen. Dus Dimitri en zijn vrouw die begonnen de verhalen uit de Bijbel te delen met de rest van het gezin. En ze begonnen elkaar liederen te leren. En zo werd er als het ware gemeenschap gevierd. Uiteindelijk trok dat de aandacht van een aantal buren en die vroegen of ze erbij mochten komen. Lang verhaal kort, uiteindelijk was het een gemeente geworden van 75 mensen die in dat kleine huisje van Dimitri samenkwamen. En de overheid die accepteerde het niet en ze wierpen Dimitri in de gevangenis waar hij 17 jaar zou zitten. En in die gevangenis had hij te maken met martelingen, zware martelingen, met honger, met kou. Het was een zeer, zeer zware tijd. Maar Dimitri had een discipline opgebouwd als volgeling van Jezus. Elke ochtend bij het krieken van de dag zong hij een loflied voor God. En 17 jaar lang stond hij 's ochtends op als de zon bijna opkwam. Dan stond hij naast zijn brits en dan richtte hij zich naar het oosten, naar Jeruzalem. En dan zong hij dat loflied voor God. Nou, de rest van de gevangenis, zo'n 1500 criminelen, die beschimpten hem. Ze wierpen afval in zijn cel, uitwerpselen zelfs. Hij werd regelmatig in elkaar geslagen door bewakers, omdat hij weer gezongen had. Maar Dimitri hield vol. Hij zong zijn loflied voor God elke ochtend. Een andere gewoonte die hij had, een andere discipline die hij had, was om zodra hij maar een stukje papier kon vinden en iets om mee te schrijven. Papier was streng verboden in de gevangenis, maar vond hij soms iets. Dat was om dan meteen liederen die hij zich herinnerde en bijbelteksten die hij uit zijn hoofd kende op te schrijven. En die plakte hij dan aan de klamme betonnen muur in zijn cel als een daad van aanbidding. En elke keer als dat gebeurde, dan werd hij gestraft, dan kreeg hij geen eten, dan werd hij in elkaar geslagen, et cetera. Maar Dimitri hield vol. Hij zong zijn loflied voor God en hij aanbad hem. En toen uiteindelijk kwam de dag dat hij geëxecuteerd zou gaan worden. Zij werd opgehaald uit zijn cel. Hij had zijn lofzang nog gezongen die ochtend. En hij werd meegenomen en terwijl hij werd meegenomen naar de binnenplaats van de gevangenis, verzamelden zich die 1500 gevangenen op de galerijen om dat mee te maken. En ze hieven hun handen omhoog. Ze richtten zich naar het oosten en 1500 criminelen zongen dat loflied dat Dimitri 17 jaar lang gezongen had in de gevangenis. En de bewakers waren daar zo door ontdaan dat ze aan hem vroegen: wie ben jij? En hij werd teruggezet in zijn cel en uiteindelijk werd hij vrijgelaten. En toen Dimitri ons dat verhaal vertelde, toen zei hij: ik heb het volgehouden omdat God bij mij was in die cel en ik hem aanbidden kon. Jezus zelf zong een loflied toen hij zijn zwartste nacht inging. De Bijbel zegt dat nadat ze met elkaar samen geweest waren, dat ze de lofzang zongen. En dat gaat dan over Psalm 118, voor ze dan naar de Olijfberg gaan. En Psalm 118, zou je eens moeten nalezen, dat begint met: looft de Heer, want hij is goed tot in eeuwigheid. En de rest van de psalm gaat feitelijk over Jezus zelf. Dat is heel ontroerend om dat te lezen. Maar dat is het wat Jezus doet. Hij zingt een loflied. En dan gaat hij bewust en op eigen keuze zijn marteldood tegemoet. Zing een lied voor de Heer, zegt de vervolgde kerk tegen ons. Stap in een andere werkelijkheid, de echte werkelijkheid, de hemelse werkelijkheid. Aanbidding is niet dat wat je voelt. Aanbidding is daar waar je bent. Of je zou kunnen zeggen, aanbidding is daar waar je naar begeeft. Je stapt in de werkelijkheid van God. De ware aanbidding is dat je dat doet, niet als je net een gebedsverhoring hebt gehad of als het leven prachtig is en het weer schitterend. De ware aanbidding is als je het doet als het leven niet mooi is, als het leven wreed is en taai is. En als je dan opstaat en zegt: Heer, ik ga een loflied zingen. Ken je dat, dat je 's nachts wakker bent om misschien even naar de wc te gaan of iets dergelijks? En dat je opeens beseft: hé, wacht, God wil een moment met mij hebben. Dat hij je als het ware een moment van aanbidding gunt. De vervolgde kerk zegt: zing een lied voor de Heer. We kunnen het hebben over het woord van God als tweede aanbidding, het woord van God. Wat heb ik een liefde meegekregen voor het woord van God, voor de Bijbel, in de vervolgde kerk. Ik weet nog mijn allereerste reis naar China, dat was als vrijwilliger toen nog. Ik ging eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, meer voor het avontuur dan voor iets anders. Maar toen ik daar eenmaal aankwam en begon met het smokkelen van Bijbels vanuit Hongkong, het vasteland van China in. Toen ontmoette ik op een gegeven moment een voorganger en ik gaf hem mijn rugzak met Bijbels. En hij nam ze er één voor één uit en hij kuste elke Bijbel. En dat raakte mij zo, omdat ik toen voor het eerst zag hoe lief mensen het woord van God kunnen hebben. En als je terugdenkt aan Dimitri. Dimitri kon die briefjes op de betonnen muur plakken, omdat hij bijbelteksten uit zijn hoofd had geleerd. En dat is ook wat de vervolgde kerk tegen ons zegt. Zorg dat je delen van de Bijbel uit je hoofd kent. Nou moet ik zeggen, in het Midden-Oosten heb ik heel wat mensen ontmoet die hele hoofdstukken uit hun hoofd kennen. Ik weet niet of je dat aandurft, maar in ieder geval kernteksten. Ik raad het je echt aan. Het zegent je, omdat je namelijk op elk moment van de dag de voeding zo naar boven kunt halen. Je hoeft niet iets op te zoeken. Je hoeft niet naar je telefoon of naar je Bijbel of te googlen. Het komt van binnenuit, omdat je het hebt opgeslagen. En God kan tot je spreken. We weten, het woord van God is alleen maar woord van God als God het zelf levend weer opnieuw spreekt. Het gaat niet om die letters in dat boek. Het gaat om wat God tegen ons zegt. Zorg dat je zelf bepaalt waarmee je gevoed wordt. Dan heb ik, toen ik tot geloof kwam, toen bevond ik mij in een groep jonge mannen, medestudenten. En wij kwamen elke zaterdagochtend samen en dan hadden we ook de gewoonte om teksten te memoriseren. Moesten we, als ik het me goed herinner, 5 per week leren. Het doel was om 100 teksten te kennen. En als je dan 1 foutje maakte, dan moest je 10 keer opdrukken. Dus weet ik niet of we dat ook in de gemeente moeten invoeren. De oudsten beraden zich nog. Ze hebben het druk. Het woord van God. Het derde wat ik wil noemen is gebed. Aanbidding, woord en gebed. Dat zijn wel de 3 basiselementen van gezond discipelschap. Wat heb ik vaak in de loop van de jaren in reizen en ontmoetingen die ik had, op daken gestaan en balkons en op bergen en ik weet allemaal niet wat voor plekken. 'S Ochtends voor dag en dauw, wat niet eenvoudig is, ik ben geen ochtendmens. Maar dan stond ik daar met plaatselijke gelovigen, met leiders, die de gewoonte hadden om voor dag en dauw urenlang te bidden voordat ze de dag ingingen. Ik herinner me dat in Syrië nog, ik heb dat hier misschien wel eens gedeeld, hoe we dan waren voor Damascus en het land Syrië. De vervolgde kerk is een biddende kerk. Maar niet alleen is het een biddende kerk, de vervolgde kerk is ook een kerk die gelooft in gebed. En dat is minstens zo belangrijk. Je hebt gebed, maar je hebt ook geloof in gebed. Ik, op mijn eerste reis naar Noord-Korea, toen reisden we over land vanaf China. Je moet eerst naar China om de papieren te regelen en dan kun je het land in. En de leider van ons netwerk in Noord-Korea, die kwam ons brieven in ons hotel in Beijing. En ik was met die reis meegegaan, toch met een soort lichte gevoel van, ja, moet ik dit nou eigenlijk wel doen? Ik was vooral op aanraden van vrienden meegegaan met die reis, maar eigenlijk wou ik naar een andere bestemming van Open Doors, omdat ik wou christenen ontmoeten. Ik wou gesprekken met mensen hebben en ik wou die verhalen meenemen om ook weer te kunnen delen in mijn spreekbeurten in Nederland. En deze reis was een gebedsreis en we wisten sowieso dat we geen christenen zouden ontmoeten. Dat was gewoon stomweg te gevaarlijk in Noord-Korea. En ben ik toch meegegaan, maar ik dacht, ja, wat maakt het nou eigenlijk voor verschil? Als er nou 15 mensen in zo'n busje zitten te bidden of 16. Maar toen kwam dus die leider van dat netwerk van ons ondergrondse werk in Noord-Korea, kwam ons ontmoeten. En we noemen hem Fred trouwens, als je voor hem wilt bidden. En Fred die zei dat vanwege het feit dat het Noord-Koreaanse netwerk wist dat er een gebedsteam rondreisde door het land, waagden zij hun leven die week. Ze deden extra gevaarlijke dingen omdat ze wisten dat er een gebedsteam door het land trok. Zo'n geloof hadden zij in de kracht van ons gebed. Ik kan je zeggen, ik was blown away, gechoqueerd toen ik dat hoorde. En het heeft mijn gebedsleven totaal over de kop gegooid. Geloof in gebed, we leren het van de vervolgde kerk. En je zou kunnen zeggen dat aanbidding, liefde voor het woord, gebed, dat leidt tot een intiem en vertrouwelijke omgang met God. Een vertrouwelijke omgang met Jezus, als je de volgende erop wilt zetten. En als er een broeder is van wie ik geleerd heb wat het betekent om een intieme omgang met de Heer te hebben, dan is het wel vader Boutros. Vader Boutros is een Syrisch-orthodoxe priester die ik heel wat keren mocht ontmoeten inmiddels. En ik wil iets zeggen over zijn leven. Hij is een monnik. En hij heeft zich gespecialiseerd in iconografie, allerlei dingen die ver van ons bed zijn in veel opzichten. Maar wat een ongelooflijke diepte in zijn relatie met God. Hij heeft mij verhalen verteld over zijn leven. Hij doseert ook aan de Universiteit van Cambridge en de Universiteit in Damascus. En heel veel van hem geleerd. Vorig jaar was hij onderweg met 9 andere mannen in 2 jeeps. Onderweg naar het volgende plaatje. Oh, dit is nog even de context schetsen voor wat er zometeen gaat komen. ISIS die kruisen van kerken slaat en dan de vlag plaatst. Volgende. Ze waren onderweg naar dit klooster. Dit is zeg maar zijn thuis. Hij heeft een specifieke verantwoordelijkheid, namelijk binnen de Syrisch-Orthodoxe kerk, om te zorgen voor de schatten van de kerk. Dus de oude schatten van de kerk, de oude boeken en de oude iconen en dergelijke meer. En er wordt op dit moment natuurlijk heel veel vernield, heel veel gestolen. Maar vooral heel veel vernietigd door ISIS. Vooral als Jezus erop staat. En ze waren onderweg naar dit klooster in die 2 jeeps. Toen werden ze gestopt door Tsjetsjeense ISIS-strijders. En ze werden meegenomen naar dit klooster. En vervolgens dagenlang gruwelijk gemarteld. Ik zal de details enigszins besparen. En het klooster werd totaal vernield. Ik heb nog veel meer foto's dan deze, maar dit is in ieder geval. En uiteindelijk kwam het erop neer dat die ISIS-strijders uit Tsjetsjenië totaal gefrustreerd over het feit dat die 10 priesters maar niet hun geloof in Jezus wouden afzweren. Moesten ze op hun knieën gaan zitten in de richting van deze muur. En het martelen ging door en op een gegeven moment, op een ochtend, begonnen ze mensen te executeren. En vader Boutros was de leider, dus die zat helemaal op het eind. Maar ze begonnen aan de andere kant. En de eerste broeder werd doodgeschoten en toen de tweede en toen de derde. En Boutros zei dat hij met Jezus praatte alsof Jezus naast hem zat. En hij zei tegen mij, een soldaat bereidt zich voor op de strijd in vredestijd. Hij zei, ik was klaar voor deze omstandigheden. Ik wist wie bij me was. Ik wist hoe ik hierin moest staan. En hij had zich verzoend. Hij had zijn vrede gesloten met God. En hij was klaar om te sterven. Maar toen opeens hoorden ze Arabische stemmen. Arabische taal. En het bleek dat Hezbollah, de radicale Sjiïtische groepering uit het zuiden van Libanon, gekomen was om hen te bevrijden. Even ter toelichting, want sommige mensen zullen denken, Hezbollah, doen die ook goede dingen? Ja, die doen ook goede dingen. Die bieden veel bescherming voor christenen. Ze hebben een grotere haat tegen Soenitische moslims, omdat ze zelf Sjiïtisch zijn, dan tegen christenen. 1 anekdote, die schiet me nu te binnen, maar moet ik even delen. Wij kwamen in contact met iemand in ons netwerk die evangelisatiewerk doet onder Syrische vluchtelingen. En die wordt geholpen door Hezbollah. Ze hebben zelfs een opslag geregeld voor zijn bijbels en al die dingen meer. Ze hebben zelfs een auto geregeld die hij mag gebruiken. En soms ook bescherming als hij naar linker gebieden gaat. Er geldt alleen 1 voorwaarde. Hij mag alleen het evangelie vertellen aan Soenieten. Niet aan Sjiïten. Dus als hij ooit het evangelie zou vertellen aan een Sjiït, dan vermoorden ze hem. Maar vader Boutros die vertelde mij over die dagen en wat hij had meegemaakt. En zijn fysieke klachten zijn zo ernstig dat hij nu nog geopereerd wordt. Hij heeft nog vorige week een operatie ondergaan. Dus hij heeft zwaar geleden. Maar de intimiteit die hij heeft met Jezus heeft hem er doorheen gesleept. En sterker nog, hij zegt, ik weet nu nog meer wat het betekent om daadwerkelijk bij Jezus te zijn. En hij bij jou, alsof hij letterlijk naast je op de bank zit. Ik wou dat je hem een keer kon ontmoeten. Ik ga in juni weer 2 dagen met hem doorbrengen. Een ander ding dat de vervolgde kerk overwinnend doet zijn, is weten dat het om Jezus gaat. Volgende plaatje alsjeblieft. Dit is Binal uit India. Ik ontmoette Binal tijdens een weerbaarheidstraining. Wij verzorgen veel weerbaarheidstrainingen. Dat zijn zeg maar trainingen waar christenen worden voorbereid op vervolging. Voor heel veel gelovigen die nieuw in het geloof zijn, is het totaal onbekend wat er op hen afkomt. En het helpt enorm als ze dan weerbaar worden gemaakt. Heel praktisch. Ze leren dingen over mensenrechten, over hun, zeg maar, hun wettelijke mogelijkheden. Maar ook geestelijk. En misschien wel vooral geestelijk. Toen ik Binal ontmoette, toen hadden we die training net gedaan. 4 dagen achter elkaar. Ik was daar toeschouwer. En ons lokale netwerk deed het uiteraard. En zij kwam naar ons toe en ze was helemaal in tranen. En ze zei van, ik heb hier dingen gehoord die ik nooit eerder had gehoord. En dat ging om het gedeelte dat we bespraken uit 1 Petrus 4. Wat ik nu met jullie wil lezen. Dit is wat haar zo diep raakt. Daar staat dit. Geliefde broers en zussen, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat. Er overkomt u niets uitzonderlijks. Hoe meer u deel hebt aan het lijden van Christus, des te meer moet u zich verheugen, want des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister wordt geopenbaard. Als u gehoond wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig, want dat betekent dat de geest van God in al zijn luister op u rust. En als u lijdt omdat u christen bent, schaam u dan niet en draag die naam tot eer van God. Jarenlang was Binal, die tot geloof gekomen was, actief geweest. Ze had het evangelie verteld, ze had mensen geholpen, ze had alles gedaan om een goede discipel van Jezus te zijn. Maar ze ontmoette vervolging, zware vervolging. Haar eigen familie, ze komt uit de hoogste kasten in India. Haar vader is minister in de regering geweest. En haar eigen familie zat achter haar aan. Ze was in levensgevaar omdat haar familie haar wou doden. En ze ontmoette allerlei andere problemen. En zij dacht dat dat was omdat God haar nog niet perfect genoeg vond. Nog niet toegewijd genoeg vond. En pas tijdens die training kwamen ze erachter dat in feite God met grote liefde naar haar keek en dat zijn heerlijkheid op haar rustte. Ze ging op pad weer met nieuwe kracht, opnieuw opgericht, en ze is nog altijd een zeer vruchtbare werker in India. De vervolgde kerk is overwinnend omdat ze weten dat het om Jezus gaat en om zijn naam. Ik wil kort iets zeggen over vergeving. Ik kan vandaag niet volledig zijn, maar ik wil een paar dingen blijven noemen. Vergeving wil ik iets over zeggen. De Bijbel zegt, heb je vijanden lief en bid voor wie je vervolgen. Wat heb ik veel vergevingsgezindheid gezien in de vervolgde kerk. En wat heb ik veel vergevingsgezindheid gezien in situaties waarin je je vergeving eigenlijk niet kon voorstellen. Ik herinner me een broeder uit Iran die zo zwaar gemarteld was in de gevangenis in Iran, in Teheran, dat hij niet meer kon zitten, hij kon niet lopen, hij kon niet staan, hij kon niks meer doen met zijn lichaam zonder vreselijke pijn te lijden. En artsen konden dat niet wegnemen. Ik ontmoette hem en hij vertelde over zijn worsteling met vergeving. En hoe moeilijk hij het had gevonden wat ze hem hadden aangedaan, maar ook voor wat ze zijn gezin daardoor indirect hadden aangedaan. Ze waren inmiddels gevlucht uit Iran, zaten in Turkije. En hij zei, maar uiteindelijk vond ik vrede, omdat ik besefte dat de woorden die Jezus aan het kruis zegt, het gebed dat Jezus bidt aan het kruis, namelijk, vergeef het hem vader, want ze weten niet wat ze doen, dat ook het gebed is dat hij zou moeten bidden. En de vrede kwam en hij kon vergeven. De vervolgde kerk is een vergevende kerk en staat in de overwinning. Je kunt iets zeggen over uitreiken, het dienen van je omgeving. Ik ben blij met initiatieven in onze gemeente, zoals de voedselbank. En misschien kun je in zeker opzicht ook het mei-project eronder rekenen, weet ik eigenlijk niet. Maar in het Midden-Oosten, om die parallel even te trekken, in de wijdere vervolgde kerk, maar zeker in het Midden-Oosten, is het voor een kerk doodnormaal om ook een sociaal programma te hebben. Je bent als kerk, predik je niet alleen het evangelie. Je doet meer dan bijbelstudie, je steekt ook de handen uit de mouwen. Dus je komt met voedselhulp voor arme mensen in de omgeving van de kerk. Of je vangt kinderen op van alleenstaande ouders. Of je hebt een kliniekje. Heel veel kerken hebben ook een soort van kliniekje bij de kerk in het Midden-Oosten. Doodnormaal, want anders ben je geen kerk. En ik heb de vorige keer, als je dat kan herinneren, verteld over wat het effect daarvan is in Syrië. En Irak en Egypte en andere landen. Wat je ziet daar is dat mensen gezegend worden met concrete hulp die door de kerken tot mensen komt. Dit is een van de redenen waarom Open Doors als principe heeft dat alle hulp altijd door lokale kerken verspreid wordt. Dat leidt ertoe dat mensen zich openstellen voor het evangelie. Ik heb eindeloze verhalen gehoord van mensen die zeggen, we hebben het ware gezicht gezien van onze godsdienst en we zien nu het ware gezicht van Jezus in christenen. En mensen komen tot geloof en openen zich voor het evangelie in aantallen die we nog niet eerder gezien hebben in de geschiedenis. Het versterkt ook de positie van de kerk als die uitreikt, omdat ze daardoor een betere plek krijgen in de samenleving. De vervolgde kerk is ook overwinnend omdat het een dienende kerk is. Een kerk die daadwerkelijk uitreikt. En dan, terwijl ik toewerk naar het afronden, wil ik nog iets zeggen over vrijheid. Wij hebben als principe, als je de volgende slide erop wil zetten. Wij hebben als principe bij Open Doors dat wij nooit spreken van de vervolgde kerk en de vrije kerk. Dat zouden wij dan zijn, de vrije kerk. We hebben als principe dat we altijd zeggen de vervolgde kerk en de niet vervolgde kerk, of de vervolgde kerk en de nog niet vervolgde kerk. Want het is maar de vraag wie er vrij is of wie er vrijer is. Het meest bepalend voor mij is geweest een ontmoeting met vluchtelingen uit Noord-Korea in het noorden van China. Wat er veel gebeurt is dat Noord-Koreanen Noord-Korea uitvluchten, meestal door honger gedreven. En die komen dan in de grensstreek in China terecht. En daar worden ze opgevangen, heel vaak door christenen. Er zijn heel veel netwerken van christenen die daar proberen die vluchtelingen te dienen. Het is zo succesvol dat de Chinese overheid nu nepkerken heeft gebouwd in diezelfde regio om maar mensen naar binnen te lokken. Maar dan met de bedoeling om ze terug te sturen naar Noord-Korea en een zekere dood tegemoet. Dus het is ook iets, een gebedszaak, dat werk. Maar we ontmoeten deze vluchtelingen en ze waren het land uitgekomen. Ze waren opgevangen door die Chinese christenen, tot geloof gekomen. En vervolgens hadden ze maar één droom. En die droom was om terug te gaan, Noord-Korea in, om daar het goede nieuws te vertellen. Het goede nieuws van Jezus. En wij keken hen aan en we zeiden, maar je weet toch, dat betekent bijna zeker dat je gaat omkomen. En toen keken zij ons terug aan en toen zeiden ze, ja, maar ons kan niks gebeuren. Toen wij stierven met Jezus aan het kruis, toen hebben we ons leven verloren. We hebben een nieuw leven teruggekregen dat eeuwig is. We zijn niet, ze kunnen ons niet pakken. Wij zijn vrij in Christus. Hoe vrij zijn wij hier? Hoe vrij ben jij? Hoe vrij ben ik? Hoe diep zijn wij doordrongen van het feit dat we inderdaad alleen maar nog dat hemelse leven uitleven. Nu nog een korte tijd op aarde, maar daarna de eeuwigheid in. Nog een opmerking daarover is dat alle onderzoek die we gedaan hebben en ervaring die we hebben opgedaan, wijst uit dat heel vaak mensen uit de vervolgde kerk die een krachtig geestelijk leven hebben en dan terechtkomen in het Westen, hun geloof zien verzwakken. Heel vaak komt dat voor. Zelfs leidt het regelmatig tot geloofsafval. Blijkbaar is er iets rond dat fenomeen van vrij zijn, of het besef van vrij zijn, dat wij kunnen leren van de vervolgde kerk. Als je aan de volgende erop zet. Ik wil iets zeggen over moed. Want dat is namelijk een ander ding wat de vervolgde kerk overwinnend maakt en geeft dat wij zoveel kunnen leren van de vervolgde kerk. Moed. Dit is een foto van Raymond Koh uit Maleisië. Broeder met zijn gezin daar op de foto. Jarenlang trouwe werker onder moslims. Zeer gevaarlijk werk in Maleisië. En hij, zoals heel vaak gebeurt, kreeg allerlei bedreigingen. En een paar maanden geleden is hij ontvoerd. En we weten niet waar hij is. Zijn zoon die daar op de foto staat links, die denkt dat hij inmiddels al bij de Heer is. Maar we weten het niet. Maar Raymond Koh, toen we hem nog konden spreken, die wees vaak naar de tekst uit Openbaring 2 vers 10. Dat is uit de brief van Jezus aan de gemeente in Smyrna. Waar Jezus dan zegt, wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. En dan even verderop. Wees trouw tot in de dood. En ik zal u de kroon van het leven geven. Raymond die geloofde daarin en hij zei, trouw zijn tot de dood, dat betekent ook all the way. Dus niet onderweg trouw zijn tot je te moe wordt, of trouw zijn tot je een kind verliest, of trouw zijn tot je baan verliest of iets. Nee, trouw zijn tot in de dood. Volgende foto. Dit is Joshua, ook uit Maleisië en hetzelfde verhaal. Ook hij werkte onder moslims, ook hij is ontvoerd. En we weten niet waar hij is. De Heer weet het. Misschien is hij al thuis. Misschien zit hij onder moeilijke omstandigheden nog vast. Het gaat om de hartsgesteldheid van deze broeders, waarom ik ze ook laat zien. Het gaat om de hartsgesteldheid om trouw te zijn tot in de dood. Want niet iedereen is geroepen om te sterven. Het kan best zijn dat jij niet geroepen bent om te sterven voor de goede zaak van Christus. Maar de hartsgesteldheid moeten we hebben om alles te willen opgeven voor hem. Anne van der Bijl die zegt dan, why be a martyr if you could be an apostle? Dus oftewel, waarom zou je martelaar willen zijn als je ook een zendeling kunt zijn? Je moet niet verlangen, zeg maar, naar de dood in die zin. Maar God leidt het. En het kan zijn dat, zoals Jezus tegen zijn discipelen zei, dat hij ons zenden zal als schapen onder de wolven. En dat vervolging op ons pad komt en dat we inderdaad die prijs moeten betalen. Het gaat erom dat we in het centrum van Gods wil zijn. Nergens is het veiliger. Nou, en dan ter afsluiting, dan wil ik het terughalen naar ons. Ik kan veel meer dingen delen, maar ik wil het terughalen naar ons. En dat is dat wij het lichaam van Christus zijn, wereldwijd. In de gedeelte uit de Petrusbrief, wat we aan het begin lazen, wordt gesproken over het lijden van de broeders en zusters in de wereld. En wij zien dat de vervolgde kerk een overwinnende kerk is, als ze beseffen dat er een wijder lichaam van Christus is, dat om hen geeft, dat hen niet vergeten is. Elke keer als doorbreekt dat er mensen om hen geven, dat er mensen voor hen bidden, dat mensen hen steunen in projecten, dat mensen daadwerkelijk naast hen willen staan, dan overwint de vervolgde kerk. Dan wordt de kerk versterkt. Wij zijn lichaam van Christus. Als je terugdenkt aan Dimitri. Dimitri vertelde ook dat toen hij op zijn aller slechtste momenten zat, de dieptepunten in zijn gevangenschap, waar hij helemaal klaar was om uiteindelijk dan die verklaring te ondertekenen, dat hij afstand deed van zijn geloof in Jezus. Want dat is waar het om ging. En ze hadden vanaf het begin tegen hem gezegd, als je die ondertekent, de dag daarna ben je thuis. En hij stond op het punt om het te doen. En toen die nacht, toen het echt het allerzwartste was, toen gaf God hem een droom. En in die droom zag hij zijn gezin en zijn vrienden, die buren die altijd bij hem gekomen waren op donderdagavond voor de meetings, die zag hij voor hem bidden op datzelfde moment. En de volgende ochtend, toen de gevangenbewaarders vol enthousiasme de cel binnenkwamen om hem die verklaring te laten ondertekenen, toen zei hij, nee, ik doe het toch niet. En hij hield vol. Hij wist dat hij niet vergeten was. Nou, dat is een belangrijk onderdeel van het werk dat Open Doors doet, maar ook wat jullie met ons kunnen doen. Namelijk zorgen dat de vervolgde kerk niet vergeten is. Er liggen van die machtigingskaarten op je stoel. Zometeen ga ik je vragen om te geven. Maar als je dat niet wil doen, even goede vrienden zou ik bijna zeggen, voel je vrij daarin. Maar als je ons gebedsnieuws ontvangen wilt en als je mee wilt bidden, als je mee die brug wilt slaan, vul dan wel je naam en adres in. En dan zorgen wij dat je geïnformeerd wordt en dat je ons magazine krijgt. Je kunt je ook via de website opgeven voor wekelijkse gebedsmails en ook voor gebedsmails met spoedpunten, zeg maar, voor noodgevallen. Wij mogen een verschil maken. Gebed is het allerbelangrijkste. Maar we mogen ook naast mensen staan. We mogen ook daadwerkelijk een verschil maken in al die projecten die we doen. Of het nou training is, of het nou distributie is, of sociale hulp voor mensen die alles kwijt zijn geraakt. Of noodhulp voor vluchtelingen, of traumazorg voor mensen die psychisch gebroken zijn. Wat we dan ook maar kunnen doen, advocacy om te pleiten bij mensen in de politiek. Al die dingen helpen. En vandaag wil ik jullie vragen om te overwegen om een gift te geven voor ons urgency fund. We hebben een fonds bij Open Doors waarin we, zeg maar, urgente gevallen helpen. Zoals bijvoorbeeld het gezin van Raymond Co. Die zit in één keer zonder inkomen. In Maleisië is er geen enkele opvang. Wij hebben hun kunnen helpen om het op de been te houden als gezin. We moeten soms ingrijpen om vooral als iemand tot geloof gekomen is van een moslimachtergrond, moeten we soms zorgen voor alternatieve opvang. We hebben allerlei dingen om mensen in nood te helpen. We hebben een ondergrondse arm, zoals wij dat noemen. Een team van mensen die nooit in de publiciteit komen, maar die hier fulltime op zitten. En we hebben elk jaar geld tekort op dit fonds. En de nood wordt elk jaar groter. Dus ik kan er geen bedrag bij noemen. Ik kan niet zeggen voor 100 euro doe je dit. Maar laat God tot je spreken en geef gul als je dat op je hart hebt. Dan wil ik afsluiten en bidden met jullie. Okay? Vader, we willen u danken, Heer, dat u hier met ons bent op dit moment. We willen u danken dat u spreekt, dat u degene bent die ons allemaal bij elkaar houdt. Heer, hier als gemeente, maar ook wereldwijd. En dank u wel, Heer Jezus, dat u uw geest gegeven heeft. Heer, zodat wij daadwerkelijk bij u kunnen horen, maar ook dat wij kunnen begrijpen wat het is om daadwerkelijk uw volgeling te zijn. Wilt u ons verder helpen? Wilt u ons helpen om waakzaam te zijn, om nuchter te zijn, om weerstand te bieden tegen de tegenstander. Om een vast geloof te hebben, Heer. Om een krachtig discipelleven te leiden. In een vertrouwelijke omgang met u. Heer Jezus, wilt u ons helpen? Heer Jezus, ook wil u danken dat u het mogelijk maakt, Heer, dat de vervolgde kerk die ons nodig heeft en wij die de vervolgde kerk nodig hebben, dat u de verbinding kunt slaan en dat we een verschil mogen maken. Uw naam zij geloofd en geprezen. Amen. Ik wil nog één ding voorlezen. Dit is een brief die we gekregen hebben uit Noord-Korea. Dat is heel erg uitzonderlijk. Vanuit donker Noord-Korea. Gewoon om je gevoel te geven wat er gebeurt. Ik had het net vergeten, maar ik wil het toch nog alsnog doen. Een klein stukje. Het is een soort droom, staat hier. We beginnen dit jaar met jullie steun voor onze bediening. We hebben jullie liefdesgoederen ontvangen, inclusief voedsel, medicijnen en kleding. En vele dozen met exemplaren van het boek Ontdek de kracht van het kruis van Christus. Deze steun zorgt ervoor dat ons hart overloopt van vreugde. Noord-Korea, donkerste land ter wereld voor christenen. Mensen kunnen niet samenkomen, maar hun hart stroomt over van vreugde. En als het gaat hier verder, dan staat er: we bedanken jullie voor het sturen van deze steun naar ons, de ondergrondse gelovigen, zodat we met kracht en moed het nieuwe jaar ingaan. We ervaren jullie grenzeloze liefde en jullie gebed is van onschatbare waarde voor onze gelovigen om door te gaan voor het Koninkrijk van God. Wij rennen met passie naar de overwinning.